Goedendag beste luisteraar. Hier Ivo van Asperen van Ambulance de podcast. Leuk dat je luistert. Ditmaal de kersteditie, het vervolg op de zomereditie, waar ik dagelijks 20 minuten bel met Lars Doorduin om te praten over het mentale uniform. Veel plezier vandaag.
Hey Ivo, goedemorgen.
Goedemorgen Lars.
Hi, hoe is het?
Lekker. Deze 2 januari. Zijn we lekker gestart.
Lekker, ja. Ja, hè? Maar jij ook lekker gestart. Weet je waar wij zitten?
Nee, geen idee.
Nee, hè? Op Ameland.
Oh, dat is gaaf. Ja. Heerlijk, even uitwaaien.
Ja, joh. Lekker op het strand gelopen al vandaag.
Heerlijk.
Eventjes. Ja, 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 lekker.
Je klinkt wel een beetje hol. Zit je in een...
Ja, in een hotelkamer. Ja, je moet ook een beetje zachtjes praten. Je weet het niet natuurlijk.
zit je dan in het koelkastje of zo? Want zo als je klinkt, maar goed.
Nee, man. Nee. Ja, beter wordt het niet hoor, het geluid.
Nee, maar het is prima. Het is prima. Je komt lekker door.
Oké. Mooi. Mooi dan.
Deze 2 januari. Ja. We zaten al een beetje aan onderwerpen te denken. En ik had je een podcast toegestuurd. Die hebben we wel eens eerder besproken in een van onze uitzendingen. Dat was De Zachte Steen.
Ja.
Ja.
En, bijzondere uitzending.
Ja, dat was een bijzondere uitzending. En ik zal de link even delen in de show notes. Voor mensen die ook die podcast willen volgen. Het zijn ook 2 mannen eigenlijk. Hè, die, één is... ze komen beide volgens mij uit het leger. Maar in elk geval, ze praten ook over de mentale gezondheid van de hoogrisicoberoepen, zeg maar.
Ja, klopt, ja.
Ja. En in deze laatste aflevering hadden ze het over of de werkgever de werknemer moet beschermen met een soort systeem dat bijhoudt hoeveel ellende je op je bord kunt hebben.
Ja.
En daar ging ze heel open over in of dat überhaupt kan, of dat bestaat, of dat slim is.
Ja.
En ik vind het leuk om daar eens ook over te hebben.
Ik heb echt met heel veel interesse en nieuwsgierigheid geluisterd. Omdat toen die ene man dat zei, toen dacht ik, ja. En hij zei, ja, volgens mij, er bestaat niet zo'n systeem dat bijhoudt per werknemer wat je meemaakt. In de zin van hoe erg het ook is. En de ernstige dingen. Toen dacht ik, nee, dat doen we niet. Dat hebben we niet. Toen zei iemand, het is best misschien... wenselijk. Ontspint zich dan een gesprek met allerlei voor's en tegens. Ja. En ik merkte aan mezelf ook dat ik dacht, als je het zo zegt, dan klinkt het eigenlijk wel heel positief. En ik heb er ook een beetje over na zitten denken natuurlijk meteen. Mm-hmm. Want er zijn volgens mij overal primaire criteria om het bod in te zetten.
Ja.
Er is een lijstje dacht van 8-9 soorten meldingen waarbij een bod zijn aangevinkt wordt.
Ja, het bedrijf.
En in Amsterdam is dat.
Ja.
Ja, ja, waarbij in Amsterdam komen ze gelijk, in andere regio's komen ze later, maar die criteria zijn volgens mij landelijk gezien hetzelfde. Mm-hmm. Het moet op zich een kleine moeite zijn, ICT-technisch gezien, om per werknemer bij te houden wanneer dat vinkje aangezet is.
Ja, dat er een bod is aangeboden mogelijk.
Ja, dat er in ieder geval een rit geweest is. Dat je, stel het gaat over mij. Dat ik in de afgelopen maand 3 ritten heb gehad. Die bod waardig waren volgens de criteria dan. Hè?
Ja.
En natuurlijk kan het dan zo zijn dat als ik na afloop gebeld word. Dat ik zeg, nee, ik heb geen behoefte aan een gesprek. Of dat ik heel kort even praat. Of in Amsterdam dat je zegt, we hoeven niet te botten, we rijden gewoon door. Kan natuurlijk ook. Maar je bent wel ergens geweest waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat eigenlijk wel goed is om dat te laten zien door een bedrijfsopvangteammedewerker.
Ja. Ja, kijk, als je over dit onderwerp gaat spreken, ga je natuurlijk heel breed kijken. Want ik weet ook dat bijvoorbeeld, ook terwijl de discussie is, je hebt het bedrijfsopvangteam, maar moeten die doorgeven aan de teamleiders dat er een bodgesprek heeft plaatsgevonden? Moet het geregistreerd? Het wordt sowieso geregistreerd. maar het wordt niet per persoon geregistreerd en niet automatisch doorgegeven aan de teamleiders.
Klopt.
En dan kan je natuurlijk daarover gaan discussiëren van ja, is dat eigenlijk slim? Want eigenlijk pleiten zij ervoor, hè, in de podcast wordt vaak besproken, het is belangrijk dat het bedrijf ervan weet. En niet om jou te naaien, om zo maar te zeggen, maar om je te kunnen begeleiden. En een teamleider, hè, hoe wordt de teamleider gezien? Dat is ook wel mooi. Want als jij naar Kamp van Koningsbrugge kijkt, zoiets, dan een teamleider moet precies weten hoe het met zijn mensen gaat. Maar als je het dan over de fontein hebt, waar we het de laatste keer over hebben, hoe zie jij je teamleider? Is dat iemand die zorg voor jou heeft? Of zie je dat misschien als een bedreiging? Kan ook, hè? Ja, dan vind je het misschien vervelend als dat wordt doorgegeven. Omdat je het gevoel hebt, het kan tegen me gebruikt worden.
En... Ja, dat is een manier van kijken ernaar. Maar ik denk dat de reden dat dat gedaan wordt, of dat het niet gedaan wordt, dat het niet wordt doorgegeven na afloop, is om de drempel om een botgesprek te voeren zo laag mogelijk te houden. En hoe minder dat, zeg maar eventjes zo gezegd, in je dossier komt te staan, hoe vrijblijvender het voelt en hoe lager de drempel.
Ja, maar dat is wel grappig, want dan gaat het dus precies op de manier waarop je kijkt naar dat team. Of niet het team, maar naar waarom. Wat is dan de bedreiging eigenlijk, hè? Dus dat is natuurlijk heel interessant. Ik snap wel hoe het werkt, hoor. Als jij gevoel hebt dat je misschien 10 keer bot hebt nodig gehad, dat dan de werkgever denkt van ja, die man is niet geschikt voor dat vak. Maar zo zou eigenlijk niet gekeken moeten worden.
Nee, dat zou wel een hele bijzondere gedachte zijn.
Ja.
Maar kijk, in de ideale wereld zou het niet uit moeten maken.
Nee.
Voor niemand. Dan zou het gewoon heel open en dan zou de teamleider daarvan kunnen weten.
Ja.
Maar goed, we leven niet in de ideale wereld, denk ik, helaas. Dus ik kan me wel voorstellen dat er best collega's zijn die het prettig vinden dat het zo is ingeregeld. Dat een teamleider niet weet of jij bot of niet.
Ja.
Kijk, dat maakt ook dat je gewoon nee kunt zeggen tegen een botgesprek.
Ja.
Terwijl als het doorgegeven wordt en op een gegeven moment krijg je klachten. En dan wordt gezegd, ja, maar je hebt ook 4 keer niet gebot. Dus ja. Weet je, dus dat is wel een beetje, maar goed.
Maar jij, aan de andere kant kan je ook niet verwachten van een teamleider dat hij dan oog voor je heeft. Als je dan zo'n week heel veel shit meemaakt.
Nee,
dan moet je ook niet alles verwachten dat iemand naar je toe komt. Ja, hoe gaat het eigenlijk met je? Of tenminste, dat sowieso doen, maar...
Nee, ik snap dat klopt aan de ene kant. Maar aan de andere kant is, je zou, als dat wenselijk is, hoor, want daar moeten we nog wel even iets verder over spreken misschien. Maar als een teamleider wel te zien krijgt, gewoon met een overzicht van al zijn teamleden. Jan is zo vaak bij een mogelijke botinzet geweest. Mm-hmm. En dan gaat het niet over het bot, hè, maar het gaat over... die criteria, die geven aan dat het een mogelijk impactvolle situatie is geweest. Als je dat overzicht als teamleider wel hebt, zonder of iemand wel of niet gebot heeft, maar in ieder geval, je hebt die ritten gereden, dan is het voor een teamleider wel makkelijker om te kijken, hey, hoe gaat het nou met jou? Ik zie dat je best een paar pittige ritten hebt gehad, klopt dat? Oh, nee, helemaal niet, dus heb ik het helemaal niet ervaren. Oh, oké, dat kan, maar Ik zag een kinderanimatie bijvoorbeeld staan. Hoe is het met je? Nou, goed. Nou, fijn. Het hoeft niet zo te zijn dat je dat een mogelijk indrukwekkende situatie dat ook voor jou heel erg was.
Nee.
Maar het geeft een teamleider misschien wel meer zicht op wat zijn team meemaakt. En aan de voorkant denk ik, het zou al fantastisch zijn als een teamleider zoveel contact heeft met de teamleden, dat zo'n systeem niet nodig is. Omdat hij gewoon weet wat er speelt, weet hoe de hazen lopen, als hij gewoon aan de koffietafel zit en dan kijkt in ieders ogen, dat hij ziet, hey, jij zit er vandaag niet helemaal fris bij.
Ja.
Dat is natuurlijk
De ideale wereld.
Dat is ook de ideale wereld, de andere kant op.
Ja.
Maar wat in die podcast werd besproken, dat vond ik daar ook wel weer mooi. Kijk, je kunt wel 20 ritten doen, waar dan in dit geval, hè, met mijn gedachten erbij, een botcriterium op past. Maar ja, het betekent niet dat de situatie ook overweldigend is geweest. Of dat je bent bevroren in je emotie.
Nee.
Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. En er zijn mensen die 10, 20 jaar dit werk doen. En nog nooit een moment hebben ervaren dat ze denken bij zichzelf: hé, dit knakt me.
Ja.
Hè, dus zeg maar, voor een ander is het misschien al na één heftig incident. Mm-hmm. Die net op de auto is.
Ja,
dus ergens denk ik, ik ben wel. Ik vind het wel een mooi idee om meer oog te hebben voor de werknemer. Maar om het in een systeem te zetten, dat weet ik niet zo goed.
Nee, nou, dat hadden zij zelf ook al ter discussie hoor. Daar zitten heel veel haken en ogen aan. En ook is het zo, en dat vond ik ook wel grappig dat ze dat zeiden. Zouden we mensen moeten verplichten om het na zoveel jaar te stoppen? En ik weet, toen ik ben aangenomen, was eigenlijk een van de criteria. Je mag 20 jaar doen en dan moet je eruit.
Ja,
dat is al
ja, dat was in jou.
Ja, dat is al heel snel losgelaten. En
vanwege personeelstekort.
Ja, waarschijnlijk. En ik vind ook vind ik het een beetje, zo voelt het voor mij, dat ik denk van ja, jullie bepalen dat dan voor mij. Terwijl misschien is het nog steeds het mooiste vak wat ik vind. Ik heb er geen last van. Ik heb natuurlijk in 20 jaar heel veel gezien. Maar bijvoorbeeld, hè, ik heb nu een nevenfunctie. Ik zit veel minder op de auto dan ik ook als docent ontwikkelaar werk. Ja, dan is 20 jaar natuurlijk alweer heel anders. Dan is het eigenlijk, dan zou je het eigenlijk kunnen zeggen van dan heb ik maar 10 jaar in ervaring wat een ander in 20 jaar doet, omdat hij fulltime zit en ik een nevenfunctie heb. En ik weet ook nog dat ik toen begon, heb ik het eerste jaar, omdat ik dacht dat dat van meerwaarde zou hebben, heb ik eigenlijk alle heftige dingen die in de kranten stonden waar ik bij was, heb ik verzameld en heb ik in een plakboek geplakt. Dat was begonnen in mijn opleidingstijd en dat ging ik een stukje doordoen. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel achter dat dat eigenlijk helemaal niet goed was. Omdat ik eigenlijk, als je dan terugkijkt, zie je gewoon een jaar brok ellende. En dat ik dat van 20 jaar zou doen en je zou dat terugbladeren. En dan heb je 20 jaar, dan maak je wat mee hoor. Want als ik dan nu kijk ik er nog eens in terug, dan denk je, wat je eigenlijk in 1 jaar al gezien hebt, is bizar.
Ja.
En ik dacht van, ja, wat heeft het voor meerwaarde dat ik straks terug gaan kijken en je gaat alleen maar herinneringen inprenten, nog doorlezen.
Ja, precies. En op een vaste manier, omdat iedere keer als je er naar kijkt, is het hetzelfde plaatje, hetzelfde verhaal. Ja. Ja,
dat en daarbij, dat is ook een mooie naad. En daarbij, heeft het ook gewoon, je gaat doordat je was bij een casus en dan zie je misschien een krantenartikel en dan lees je meer informatie. Hè? Hoe oud die meneer was, misschien waar vandaan kwam, iets over de familie.
Ja.
Dus je gaat nog veel meer informatie bij krijgen. Dus ik was heel snel, kwam ik erachter van, nee, dit moet ik niet gaan doen. En dit is niet
Snap
goed.
Ik.
En toen dacht
Snap ik. Ik heb het keer gehad bij een casus waarbij, dat was zeker een indrukwekkende casus. En dat haalde ook het nieuws. En met name op de regionale zender werd dat wekenlang uitgekoud en kwamen er steeds meer theorieën eigenlijk.
Ja.
En ik las daar dingen die waren gewoon echt onwaar. Ik was er zelf bij. Het werd steeds meer. En dan ook nog de commentaren van mensen daaronder.
Ja.
En ik merkte dat op een gegeven moment zat ik aan het toetsenbord om gewoon te vertellen hoe het gegaan was. Nee, Lars, dit kan niet. Ik dacht, weet je wat, ik moet dit ook gewoon helemaal niet meer lezen. Ik kreeg eigenlijk meer last van die casus door het lezen van die dingen dan van de casus zelf.
Mm-hmm.
Dus ik denk, ik denk dat het goed is om dingen zelf te verwerken.
Ja.
Ja.
En dat is precies ook wat we zeiden hè, de vorige keer. Wat je niet hoeft te zien. Of dat is een podcast al eerder. Ga het ook niet zien. En ik ben een keer bij een verschrikkelijke verbranding geweest. Een vrouw die was echt super verbrand en overleden. Ja, dan moet je niet zo rustig zo'n woonkamer doorlopen en even al die foto's gaan bekijken. En, wat zie je, weet je? Dat leer je ook. Dat je denkt van ja, dat heeft geen meerwaarde. Dan krijgt die persoon krijgt een gezicht, wat je misschien ook niet wil. En dat is voor iedereen anders, hè? Maar goed, ik praat even over hoe het voor mij werkte. Maar goed, hoe ik hier opkwam, is dat ik dacht van, dat is dan precies die lijst, hè, zo'n plakboek, van eigenlijk hele heftige dingen die je meemaakt. En hoe kan je dat nou bijhouden? Ik bedoel, je kan het langs die 10 dingen leggen, maar uiteindelijk is je privé stuk ook super belangrijk. Je kan 5 verschillende, of in een paar maanden 5 dingen hebben, en normaal heb je er veel meer. Maar als je dan privé in de scheiding ligt, of je hebt schulden, of je hebt andere dingen.
Ja, er zijn veel meer factoren, bedoel je.
Ja, dus zo'n lijst heeft helemaal geen zin. En dan ook nog eens kinderen MMT, die echt heel veel zien van hele heftige dingen, maar dat misschien al jaren doen en geen last hebben, kunnen hebben. Hè. Dat kwam ook uit onderzoek, omdat ze misschien wel hele goede opvang hebben en elkaar steunen en veel praten.
En iedere inzet debrieven.
Dat bedoel ik.
Ja. En daar kunnen we echt wat van leren. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Omdat je dan sowieso op het professionele vlak het heel goed afrondt.
Ja.
Iedere casus. En wat jij zegt, kijk, als je een systeem bedenkt met bijvoorbeeld, hè, dat was mijn idee erbij, dat ik dacht, ja, hoe zou je dat dan concreet kunnen maken bij ons? Met die botcriteria. Kijk, een B-rit staat er niet in.
Nee.
Maar een B-rit kan heel indrukwekkend zijn. En kan je enorm raken.
Ja, zeker.
Dus ja, hoe ga je dat? Ik denk, het mooie wat ik vond toen dat werd geopperd in die podcast, dacht ik, wat er uitgaat van die gedachte is dat de werkgever verantwoordelijkheid heeft voor de werknemer. Die moet beschermen. En daar, dat was eigenlijk dan een beetje hardop nadenken over. Toch?
Ja.
De andere kant is dat de werknemer, ik, jij, wij hebben ook onze verantwoordelijkheid voor onze mentale gezondheid. Ja, ik verwacht ook van mijn werkgever dat hij voor me zorgt, zeker. Maar ik verwacht ook van mezelf dat als ik niet goed in mijn vel zit, thuis shit heb, een rit heb die me dwars zit, dat ik aan de bel trek, dat ik het benoem bij mijn collega, dat ik er aan de koffietafel over spreek en dat ik naar mijn teamleider stap.
Ja.
En dat ik zeg, luister, dit is met mij aan de hand. Ik denk dat ik mijn werk kan doen, maar wil je een beetje op me letten, want ik meen dat ik het nodig heb.
Ja, maar dat zei je uiteindelijk, hè, aan het eind. Je zou iedereen toewensen dat ze dat ook kunnen. Dat zij zichzelf kunnen beschermen,
eens.
Omdat ze in staat zijn. Sommige mensen kunnen dat ook misschien niet. Of niet meer door die jaren.
Klopt. En het verschilt ook vast per team. Mm-hmm. Per cultuur die er heerst. Ja, eens. Zeiden was dat je zeg maar, jij zegt die maximaal bijvoorbeeld 20 jaar. Ik denk eerlijk gezegd dat het helemaal niet zo'n verkeerd idee is. Maar goed, dat denk ik.
Mm-hmm.
Ze hadden het ook over het periodiek. Doorontwikkelen.
Ja, maar dat moet je dus, dat zou dan de werkgeverschap kunnen zijn. Is mensen
in
helpen, een second. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat wel. Ik weet dat ik het niet ga volhouden. Maar die ondernemen zelf geen stappen om een plan B te hebben. En het is ook heel lastig,
klopt.
Want na de ambulance, en dat is ook, we leven ook een beetje in de gouden kooi. Het is, wat ga je daarna doen? Je hebt zo solistisch gewerkt. Moet je dan weer in een team, hè? Moet je dan weer bij elke paracetamol die je geeft de arts gaan vragen? De chauffeurs komen van heel veel verschillende kanten. Wat gaan die dan doen? Terug naar een oude vak. Of soms is het ook wel heel lastig. En als je eruit gaat en je begint wat later en je bent wat ouder. Ja, dat is even makkelijk gezegd. Maar in heel veel plekken kom je gewoon niet meer aan de bak. Dan zeggen ze,
Eens. Eens. Maar je hebt twee uitersten. Je hebt, ik doe dit werk voor mijn hele leven. Sowieso. En dat doen we allemaal. Want wij zijn van de ambulance.
Ja.
Dat is de ene kant. En de andere kant is, je moet er na 20 jaar af. En ik denk dat het gezond is om gewoon regelmatig jezelf af te vragen. Oké, hoe zit ik in het vak nog?
Ja.
Zelf, hoe zit ik in het vel? En daar was het ook over. dat je één keer in de zoveel tijd ook een periode hebt om even tot rust te komen. En dan bedoel ik niet vakantie, maar ja, ze hadden het dan over bijvoorbeeld een bepaald, ja, ze noemden het anders, maar ik noem maar even een kuuroord. Ze zeiden iets heel anders. Maar dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Maar bijvoorbeeld ook, je zou ook één keer in het jaar of om het jaar een psychologische check-up kunnen hebben.
Ja, dat zou nog misschien het allerbeste zijn.
Ja, dat denk ik.
Dan begin je
ik zou er wel een voorstander van zijn.
En het is ook zo die oude, de oude generatie, noem het maar eventjes, maar de mensen die nu met pensioen gaan, joh, die hebben dit soort dingen, wat wij nu bespreken, dit soort podcasten, dit soort informatie, hebben ze echt nog nooit gehad. Sterker nog, ik ben ook toen ik begon, ik heb nog nooit het gehad binnen de opleiding over hoe ga je met de problematiek om straks.
Nee.
Dus de nieuwe generatie die start, die krijgen al een heel ander, tenminste, als ze zelf geïnteresseerd zijn, krijgen al een heel andere beginsituatie.
Ja, dat klopt. Er is meer aandacht voor.
Ja.
Ja. Ja.
Lars,
nog lang niet genoeg.
Ik ben onze jingle vergeten. We zitten al op 21 minuten.
Meen je dit echt?
Ja, meen ik echt. Ja.
Oh, mooi gesprek.
Ik zat zo erin.
Ja. Ja, ik ook.
Ja.
We zijn er nog niet uit, hè?
Nee. Nou, en ik wilde nog gewoon even afsluiten.
Ja.
Met dat ze ook zeiden, en dat is wel heel mooi, dat je heel erg aan de preventieve kant moet gaan zitten.
Ja.
Hè? Je kan lijsten bijhouden. Je zei het gisteren nog, gaan we dan cijfertjes bijhouden? Het gaat om patiëntenzorg. Ja, ja. Nou, dat is een beetje hetzelfde als dit.
Ja.
Volgens mij moeten we veel meer gaan investeren in het preventief werk.
Eens.
En dat betekent ook dat je hele carrière kan voelen wanneer is te veel, wanneer is niet veel, of wanneer heb ik eventjes een break nodig, zeg maar.
Ja, absoluut.
Yes.
Mooi.
Dave is een bruggetje misschien naar morgen. Ik zou het willen hebben over het stukje wat je zelf zou kunnen doen om bijvoorbeeld PTSS te voorkomen. En je kan het niet altijd voorkomen, dat weet ik. Hè? Dus dat heb je niet altijd in de hand. Maar er zijn wel dingen waar je aan kan werken om te zorgen dat het je minder snel overkomt. Of als een van de kwadranten verstoord is, dat je weet dat je vergrote kans hebt, laat ik het zo zeggen.
Oké, en dan heb je een model in gedachten als je zegt een van de kwadranten.
Ja.
Oké, maar dat komt morgen dan. Hebben. Oh, cool.
En nice. Vooral omdat we het over preventief hebben. En ik denk dat ook een steek was van de podcast. Laten we gaan kijken, wat kan je doen.
Ja, mooi.
Is dat een mooie?
Kijk ik naar uit.
Super.
Leuk man.
Ga ik hem morgen
heel mooi. Brengen. Super.
Hey, cool. Maar zit je morgen ook nog op Ameland?
Ja, zeker.
Oh, dus...
Ja.
Nou, dan gaan we daar even overleggen wanneer ik je dan ga bellen. Ja, het zal ook 's ochtends moeten worden, maar dan of dat in de ontbijtzaal is of dat je op de...
Nee, ik doe het gewoon op mijn kamer. Maar kijk, als ik klachten krijg van de mensen hiernaast, dan heb ik je wel.
Nou, het is goed. Het is gelukkig weer veilig op Ameland en je bent niet van Po Nieuws, dus dat scheelt. Hè?
Nee, zo is het. Sorry. Zo, ik kijk aan.
Blijf veilig daar.
Nice. Mooi man.
Hey,
Ivo, spreek je morgen.
Tot morgen. Hoi.
Yo, hoi.